Lieve mensen, ik heb al een speciale week achter de rug eigenlijk. Ik wist natuurlijk dat ik deze zondag mocht spreken hier. Zoals gewoonlijk begin ik dan weken op voorhand over dingen na te denken en te vragen van een onderwerp aan God op mijn hart te leggen. En dat was ook gekomen. Ik was volop in de voorbereiding, maar ergens midden in de week was ik in gedachten en gebed zo aan het reflecteren, aan het nadenken, aan het terugkijken op de afgelopen maanden. En toen kwam er een diepe, warme vreugde in mijn hart. Want ik merkte dat er groei was geweest in de intimiteit met God de afgelopen tijd. Dat er een diep verlangen was in mijn hart om veel tijd met Hem door te brengen. En vreugde bij Hem te hebben. Ook waren verschillende nieuwe mensen op mijn weg gekomen om samen op weg te gaan. Heel bijzondere dingen die gebeurden. Wat was hiervan de reden, dacht ik dan? Was dit toeval of was er iets in mijn leven veranderd? Nu, wat ik nu ga zeggen, klinkt misschien op het eerste zicht wat raar. Maar de enige grote verandering die ik zag, was dat we eind november met een nieuwe voedingspatroon gestart waren. Met een soort dieet, noemen sommige mensen het. Nu, heel wat van jullie hebben dit al gezien, zeker bij Anita. Bij mij valt dat wat minder op. Een man kan dat beter verstoppen, zeker als hij wat dikker is. Hè. Nu, moesten we nu in een striptekening bezig zijn, dan denk ik dat we waarschijnlijk heel wat vraagtekens boven jullie hoofden zouden zien staan. Want wat heeft een veranderd voedingspatroon te maken met iemands geestelijk leven? Met iemands relatie met God? Een goede vraag. Maar toch, toen ik daar verder ging over nadenken, moest ik toegeven, het had er alles mee te maken. Weet je, ik had in mijn leven de gewoonte gecreëerd om zo goed als elke avond na een vrij drukke dag ergens een gezellig plaatsje op te zoeken of plekje op te zoeken voor het avondeten en in alle rust te genieten van een goed Belgisch biertje. En wat pindanootjes erbij. En nadien smaakte een glaasje wijn aan tafel ook nog wel. Maar in dit nieuwe voedingspatroon paste dit niet. En daar zat ik dan, met mijn glas water. Zonder pindanootjes. En zonder vooruitzicht op een glaasje wijn bij het eten. Toen ik hier verder over nadacht, werd ik bij me duidelijk dat deze momenten, alleen met dat glas water, dat ik die momenten was gaan opvullen met nog wat in de Bijbel lezen. Met wat gebed en nadenken over mijn leven met Hem. Eigenlijk was ik gaan zoeken naar een ander plezier. Een ander genieten. En had ik dat gevonden in meer intimiteit met Hem. Dit vaste was dus de reden van de verandering. Van die verdieping in mijn leven. Toen realiseerde ik me dat ik over dit principe ooit al eens gesproken heb hier, in die gemeente. En werd ik er na een nacht van weinig slapen sterk van overtuigd dat ik mijn plannen voor een boodschap moest veranderen en die boodschap van 11 jaar geleden terug moest brengen. Nu, lieve mensen, ik doe dit in alle nederigheid. Want met schaamte moet ik toegeven dat vasten al een hele tijd uit mijn leven zo goed als verdwenen is. Maar misschien sta ik hierin niet alleen. En daarom willen we het vandaag terug hebben over vasten. En we gaan dit doen door 4 vragen proberen te beantwoorden vanuit het onderwijs dat Jezus ons hier over geeft. 4 vragen. Is vasten nog voor deze tijd En voor ons? Zou elke christen moeten vasten? En wat is vasten juist? Wat is het doel? Wat is de zegen? Wat zijn de gevaren? En een beetje over vasten in de praktijk. Nu eerst wil ik de vraag stellen, is vasten nog wel van deze tijd? Het klinkt zo oud, zo negatief. Stel je voor iets niet doen waar je toch wel goesting voor hebt. Recht op hebt. Iets dat op zich ook misschien helemaal niet verkeerd is. Je moet eigenlijk knettergek zijn om het dan niet te doen. Nee, eigenlijk past dit niet in ons denken, in onze tijd, zeker hier in het Westen. Ons wordt dagelijks iets anders geleerd, namelijk te leven vanuit onze buik. Dik of dun, hè? Onze goestingen, onze gevoelens. En het is dan ook niet verwonderlijk dat vasten bij velen van ons onderaan ons prioriteitslijstje staat, of er eenmaal afgevallen is. We zouden kunnen zeggen, bij velen van ons staat vasten al lang niet meer op het menu. Of het zou moeten zijn om iets te doen aan onze lijn, en onze gezondheid, aan ons uiterlijk. Ja, dan zien we nog wel zitten. Hoe herkenbaar. Nu, langs de andere kant, het is ooit wel anders geweest. Want als we de christelijke geschiedenis bekijken, dan zien we dat vasten altijd een heel belangrijke plaats heeft ingenomen. We zien die van de oude kerkvaders over Calvijn en Luther en meer recentere grote godsmannen zoals Wesley en Murray, C.S. Lewis. Maar ook bijvoorbeeld als je de ontstaansgeschiedenis van Zuid-Korea, van de christelijke kerk in Zuid-Korea ziet, wauw, dan is vasten daar zo enorm belangrijk geweest. Allemaal interessant, maar de vraag die we ons moeten stellen, wat leert Jezus ons? Vraagt Hij van ons, van jou en mij, dat we vasten? En waarom dan? Wat is de zegen? Wat is het doel? We zullen een drietal teksten bekijken en daaruit wat dingen proberen te leren. Een eerste tekst die jullie mogen opslagen is Matteüs 9, van vers 14 tot 17. Matteüs 9, van vers 14 tot 17. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij Jezus en zeiden, waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? En Jezus antwoordde, hij zei tegen hen, de bruiloftsgasten kunnen niet treuren zolang de bruidegom bij hen is. Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want de daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af. Er ontstaat een ergere scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude leren zakken, anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit. En de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken en beide blijven behouden. Nu, uit deze tekst kunnen we een paar belangrijke, geweldige dingen leren. Jezus' discipelen vasten niet. Dat is duidelijk, dat staat er. Maar waarom? En dat is ook de vraag van de discipelen van Johannes. Hè? En Jezus antwoordt met een voorbeeld. Hij zegt, soms kunnen bruiloftsgasten treuren. Kunnen bruiloftsgasten treuren zolang de bruidegom bij hen is? Uit die vraag die Jezus terugstelt, kunnen we twee dingen leren. Ten eerste dat vasten in die dagen, tot dan toe, verband hield vooral met treuren, met rouw. Het was een uitdrukking van verslagenheid, van wanhoop, vanwege zonde of van gevaar, iets dat men wilde verkrijgen. Het was iets eigenlijk dat men deed wanneer de dingen niet liep zoals men wilde. Het tweede wat we hier kunnen uithalen, is dat dit helemaal zo niet was bij de discipelen van Jezus. Want de bruidegom was bij hen. Wow, wat een indrukwekkende uitspraak hier van Jezus. Zoals de meesten van jullie weten, stelt God zich in het Oude Testament heel dikwijls voor als de echtgenoot van zijn volk Israël. Denk maar aan het boek Hosea en vele andere plaatsen. En nu is de Zoon van God gekomen, de Messias. En hij zegt van zichzelf de bruidegom te zijn. Met andere woorden, de echtgenoot van zijn volk. Het ware Israël. Nu, dit is zo onvoorstelbaar heerlijk. Dat Jezus zegt, in deze situatie kunnen jullie niet vasten. En zo wordt eigenlijk het niet vasten van de discipelen van Jezus een bewijs dat God onder hen is. Zo wordt het niet vasten van de discipelen van Jezus een bewijs dat God onder hen is. Maar dan zegt Jezus, zoals je kunt lezen, er komen echter dagen dat de bruidegom van hen weggenomen wordt. En dan zullen zij vasten. Dan zullen zij vasten. Dat zijn de woorden waar het om gaat, die voor ons van belang zijn. Voor jou en mij. Wat bedoelt Jezus hier? Zoals de meesten van ons weten, is Jezus na zijn dood en opstanding naar zijn Vader gegaan, in de hemel. De bruidegom was weggenomen. En die duurt tot hiertoe, tot zijn wederkomst. Wat Jezus hier dus zegt, is dat we zullen vasten tot zijn wederkomst. Maar tegelijkertijd is hij ook hier, in ons hart. Want toen hij over de troosten sprak, zei hij, ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Ja? In Johannes 14, 18. Maar dit alles is nog niet volkomen. Paulus begreep dat ook. Hij zei, heen te gaan en met Christus zijn is verreweg het beste. Het is dus een dubbele gedachte, waar we zelfs nog op terugkomen. Maar laten we eerst nog even kijken naar dat tweede stuk van die tekst, die misschien wat raar betekenis heeft van wat staat er nu juist. Ik zal nog eens lezen. Ook zet niemand een lap niet gekrompen stof op een oud bovenkleed, want het daarop genaaide lap scheurt van het bovenkleed af en er ontstaat een erger scheur. Ook doet men geen nieuwe wijn in oude zakken, anders barsten de zakken en de wijn stroomt eruit en de zakken gaan verloren. Maar men doet nieuwe wijn in nieuwe zakken en beide blijven behouden. Nu, dit helemaal te gaan uitspitten zou ons te ver leiden, maar enkel belangrijke dingen moeten we noemen. Die niet gekrompen lap en dat jonge wijn symboliseren de nieuwe werkelijkheid, de nieuwe realiteit. Het koninkrijk van God is hier. De Messias is hier. De oude gekrompen lap en de wijnzakken verwijzen ons naar het oude verbond, het oude Joodse vasten, wat een manier was om, zoals we gezien hebben, om tot God te naderen, te treuren over de zonde enzovoort. En voor dit vasten is er in de nieuwe realiteit geen plaats meer. Dat is wat Jezus duidelijk maakt. En toch zullen zij vasten. Er is dus een nieuw soort vasten. Want het koninkrijk is wel hier, maar het is nog niet voltooid. Het is nog niet volkomen. Dat is het, ja, wat denk ik elk van ons zo kan aanvoelen. Er is iets dubbel. George Ladd schreef een boek en noemde het de tegenwoordigheid van de toekomst. De toekomst is al een stuk tegenwoordig. En dit is precies wat dit nieuwe vasten laat zien. Aan de ene kant hebben we de nieuwe wijn geproefd, toen we Gods goedheid en Jezus' oneindige liefde ontdekten en tot geloof kwamen, wedergeboren werden en Gods geest in ons kwamen. Maar aan de andere kant beseffen we, het is nog niet volkomen. Ja, wie van ons merkt dit niet? Elke dag terug in ons leven. Er is dat dubbele dat we allemaal kennen. En daarom dit nieuwe vasten. Dus niet vanuit een leegheid, maar vanuit een overtuiging dat er meer is. Net zoals een goed voorgerecht je doet verlangen naar meer. Het nieuwe vasten is een hongeren naar God, naar een volheid van God, die er nog niet helemaal is. En we drukken ermee onze honger uit om Christus in meer diepheid te ervaren. We zeggen eigenlijk, voedsel is goed, maar God is beter. En dit vasten is er dus niet op uit om iets van Christus te verkrijgen of te verdienen. Om Gods armbed, met nu van spreken, om te wringen van als ik die weg ga, dan zal God wel iets doen. Nee, het is een gave om hem beter te leren kennen en ons meer in hem te verheugen. Het is een gave om hem beter intiemer te leren kennen en hem meer in hem te kunnen verheugen. Dat was de eerste tekst. De tweede tekst is ook in Matteüs, hoofdstuk 3, van vers 17 tot 4, vers 4. Jullie kennen dit gedeelte allemaal, dat is aan het begin van Jezus' bediening, juist nadat hij gedoopt was. En dan staat er zo, en zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Doe een wonder. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. We gaan weer eventjes naar onze eerste vraag. Een van de vrouwen, is vasten nog van deze tijd? Is het nog voor ons? Kijk wat hier staat. Jezus Christus, de Zoon van God, begon zijn aardse bediening door 40 dagen te vasten. Eerst zien we hoe God zijn oneindige liefde en volledige goedkeuring geeft. En dan wordt Jezus naar de woestijn geleid om door de duivel verzocht te worden. Jezus wist wat hem te wachten stond. Hij wist dat de redding van heel de wereld op zijn schouders lag. Hij wist dat hij gekomen was om jou en mij te redden. En hoe bereidt hij zich voor? Door de vasten. Alles zou afhangen van zijn trouw, van zijn gehoorzaamheid aan elk woord dat in het Oude Testament geschreven was. Met andere woorden, de ultieme toets van Gods waarachtigheid, dus het feit dat zijn beloften zouden uitkomen, rustte op zijn schouders. Hij had zoveel kunnen gaan doen om zich hierop voor te bereiden, maar hij ging vasten. Vind je dat niet ongelooflijk? Nu, in dit gedeelte, hoe Jezus antwoordt, refereert hij naar een gedeelte in het Oude Testament, waar het volk juist staat voor binnen te gaan in het beloofde land. En daar zegt ook, maakt hij de vergelijking, dat het volk eigenlijk beproefd is geweest die 40 jaar, waar hun hart op gericht was. Dat zegt God ook in Deuteronomium. Hij stelde u de proef om te weten wat er in uw hart was en of u zijn geboden in acht zou nemen. Wat kunnen we hier veel uithalen uit die dingen? In verband met doel en de zegen van het vasten voor ons eigen leven. En het eerste wat we zien, dat vasten oorlog is. Een beproeving, een test om te zien wat er echt in ons leven is, in ons hart. Als wij vrijwillig vasten en onze moeite ervaren, dan gaat de Heer laten zien wat er in ons hart is. Wat beheerst ons? Wat is ons dierbaar? En waar stellen wij op ons vertrouwen? Waarvan zijn wij een slaaf? Waarnaar hongeren wij het meest? Naar voedsel of naar God? Waarin vinden wij onze grootste vreugde? In God? Of in een goede maaltijd, drinken, tv, computer, vul zelf maar in. Oh, en hoe subtiel is dat? Want op zich, niks mis met de meeste van die dingen. Maar ze zijn langzaam maar zeker dikwijls de gever gaan vervangen door de gave, als bron van onze vreugde. Test het, anders weet je het niet. Bovendien zullen ook onze zonden naar boven komen. Ik denk aan trots, aan angst, aan bitterheid misschien, of boosheid. Zonden die we dikwijls overdekken met voedsel of met andere leuke dingen om daar rust in te vinden. Ik las ergens het volgende. Vasten is niet bedoeld om ons te laten verhongeren, maar de zonde in ons. Vasten is niet bedoeld om ons te laten verhongeren, maar de zonde in ons. Het tweede dat hier staat, is dat vasten ook een wapen is en overwinning. Vasten zal ons klaarmaken voor de strijd met de duivel, die de grootste vijand is van onze ziel en ons hart. Want als ons vasten aantoont dat wij meer vreugde vinden bij God dan bij brood of al die andere dingen die we genoemd hebben, dan krijgt Satan een geweldige klap, zoals hier bij Jezus gebeurt. Dan moet hij de voet tussen de deur uithalen, waardoor hij probeerde bij ons binnen te komen. En het zal ons geloof sterken, om dat te ontdekken waar onze grootste vreugde ligt, ook als er beproevingen komen. En op deze manier worden we getraind om klaar te zijn, om bruikbaar te zijn voor God. Dit stukje leert zelfs dat we niet moeten vertrouwen stellen op wonderen die zouden moeten gebeuren. Wonderen zijn prachtig, maar het mag niet het zijn waar we ons vertrouwen op stellen, maar alleen op God. Op elk woord dat uit zijn mond komt, zoals Jezus duidelijk aanhaalt. In vasten zit ook genezing. Want als we zonden naar boven komen, kunnen we belijden en kan God ons genezen. Als je denkt aan het voorbeeld waar ik mee begonnen ben in mijn eigen leven, dan is dat toch zo ongelooflijk hoe God te werk gaat. Een onvrijwillig vaste ontdekte ik terug de dingen die er dan in je leven gebeuren. En ontdekte ik dat een stukje verhangen was aan die momenten. Op zich zijn dat geen verkeerde dingen, maar het aan iets verhangen zijn is wel verkeerd. Dan gaat het een te belangrijke plaats in je hart innemen en loop je een stuk intimiteit en zegen met God mis. En dat zijn de dingen die je leert door te gaan vasten. We gaan naar onze laatste tekst. En dat is ook een tekst in Matteüs. Matteüs 6, van vers 16 tot 18. Matteüs 6, van vers 16 tot 18. En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, dat zij uw loon al hebben. Maar als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast, maar door uw Vader, die in het verborgen is. En uw Vader, die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Nu, over onze eerste vraag, hier kunnen we kort zijn. Er staat hier simpelweg, en wanneer u vast? Niet indien gij is vast, nee, wanneer u vast? Jezus neemt het blijkbaar als vanzelfsprekend dat wij regelmatig vasten. En dan wordt hier gezegd hoe we niet moeten vasten. Namelijk om bewondering van mensen te krijgen. En dat is een moeilijke en een heel subtiele. Want wie van ons heeft nog niet ervaren hoe heerlijk het is om bewonderd te worden door onze zelfdiscipline of onze toewijding? We willen zo graag belangrijk gevonden te worden. Dat mensen ons graag mogen, ons waarderen. O, hoe sterk is ons verlangen naar eer van mensen. En dat is een dodelijke drang. Want, zegt Jezus hier, als dat is wat je zoekt, dan is het ook precies dat wat je zult krijgen. Maar dat is dan ook alles. Dat is dan ook alles. Nu, er zit in deze tekst iets raar, want waarom is het eigenlijk huigelachtig om te laten zien wat je aan het doen bent? Is dat niet juist eerlijk dan? Ik speel geen komedie. Kijk, ik ben aan het vasten. Wat is daar mis mee? En toch noemt Jezus hen huigelaars. Omdat voor Jezus vasten alleen een uiting is van een honger naar God. Van een hart dat zich alleen uitstrekt naar God. Maar het hart dat deze mensen aanzet tot vasten, is gericht op de goedkeuring van mensen. Maar wanneer het alleen op God gericht is, dan wordt het een heel intieme ervaring. Je wordt gezien door je hemelse Vader. Is dit genoeg voor jou en mij? Of heb je meer nodig? En dat is eigenlijk waar het hier om draait. Jezus test, beproeft de realiteit van God in ons leven. Als wij vasten. Als God geen realiteit voor ons is, persoonlijk, levensecht, dan zal het ellendig te zijn om iets moeilijks te verdragen wanneer God de enige is die toekijkt. Is Hij genoeg voor jou en mij? Test het, anders weet je het niet. Vasten is puur verticaal gericht op God alleen. En aan dit vasten, zoals jullie kunnen zien hier, is een belofte verbonden in de tekst die we gelezen hebben zojuist. Namelijk dat je Vader die in het verborgene is, ziet, het u zal vergelden. Hij zal handelen, belonen. Wauw, dat is geweldig. Maar wat gaat hij geven? Wat verwachten wij eigenlijk? Nu, zoals ik al noemde, door het proces waar ik doorgegaan ben, is die beloning duidelijk geworden. Meer intimiteit met hem. Een grotere afhankelijkheid van hem. Je ziet dingen waar jij je hebt aan gehecht, terwijl je aan God zou moeten hechten. Hij wordt meer Heer in je leven. Precies de dingen die we eigenlijk vragen, als we dit stukje lezen, een beetje daarvoor, staat het onze Vader. Dat zijn juist de dingen die we daar eigenlijk in gebed aan hem vragen. Heer, laat uw wil overal geschieden. In mijn leven en helemaal er rond. En dat is een stukje wat er met vasten in jouw leven, in je hart gebeurt. En dan moesten we nog even nadenken voor hoe je vast. Nu, daar zegt de Bijbel eigenlijk niet zoveel over. Daar kun je dus heel creatief in zijn. Laat God je maar leiden. Je kan een maaltijd overslaan. Je kan een dag vasten. Een periode. Maar belangrijk is dat je die vrijgekomen tijd, zoveel als je kan, gaat invullen. Om gericht te worden, om gericht te zijn op God. Tegen hem te praten. Hem gaan loven, zijn intimiteit te gaan opzoeken. Nu, mensen die om gezondheidsredenen of andere niet kunnen vasten met voedsel, kunnen bijvoorbeeld een avondje tv of computer of andere ontspanning laten vallen. Stel je voor wat er in jouw leven zou kunnen gebeuren als je elke week één dag, als je daar gewoon bent, de tv uitzet en tijd met hem doorbrengt. Vraag God om jou te leiden hierin. Nu, met al wat we gezegd hebben, sluit dit natuurlijk niet uit dat we soms ook in groep kunnen vasten. Samen voor iets kunnen vasten en Gods hart gaan zoeken. Maar het blijft altijd op hetzelfde gericht. Het gaat om hem. Het gaat zelf niet om het liefhebben van vasten, want ook dat zou weer in uw leven iets kunnen zijn waar je kunt op trots op zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat om hem. Lieve mensen, ik weet niet hoe het met jullie is, maar Jezus heeft mij opnieuw te volle overtuigd dat regelmatig vasten een onderdeel van mijn leven is als een kind van hem. Mag het op jou en mijn agenda staan? Mag het op jou en mijn agenda staan? Jezus heeft mij geleerd dat vasten ten diepste een uitdrukking is van mijn honger naar hem. Want hij is wel hier, maar nog niet volkomen. En naar die volheid Gods strek ik mij uit. In het vasten zeg ik, ik heb jou meer lief dan je gaven. Jezus heeft mij geleerd dat vasten een test is om te zien waar mijn hart echt naar uitgaat. Waar ik echt mijn vertrouwen op stel. En waar ik de meeste vreugde in vind. En vasten moet ook als doel hebben om de zonde in mij te verhongeren. En mijn geloof en mijn vertrouwen in mijn hemelse Vader te stellen. Dit zal toenemen. Want bovendien leerde Jezus mij dat ik in het vasten 100% op hem moet gericht zijn. Want dat is tenslotte wat ik er wil mee uitdrukken. Dan word ik gezien door mijn hemelse Vader en zal hij mij zegenen. Dat belooft hij. Dat gebeurt ook in je leven als je hiermee op weg gaat. Mag ik eindigen met een oproep en een zegengebed? O Vader, wat is het, mijn gebed, dat bij mijzelf en bij mijn broers en zussen, als dit al zo niet is natuurlijk, het vasten terug regelmatig op ons menu komt te staan. Lieve broers en zussen, en mezelf in de eerste plaats, kam uw haar, was uw gezicht, en laat de Vader die in het verborgen ziet, bemerken hoezeer u in het vasten naar hem verlangt. De Vader die in het verborgen toeziet, zal zijn zegeningen over u heen laten stromen, tot vreugde van uzelf en tot heerlijkheid van zijn naam. Amen.